Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Dubbelman uit Giezenburg zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk, de tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de Gereformeerde Zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt Aalsmeerstraat 5 en Tony Buis uit Ebbehof in verpleeghuis Vrijthof te Tiel. Op de leeftijd van 77 jaar is gisteren, zaterdag 10 november, overleden de heer Meinekus Nelis van Os, gewoond hebbend Waalbandijk 93. Er is aanstaande donderdagavond van 7 tot 8:30 gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het Baken. De dankdienst voor het leven wordt Deo Volente aanstaande vrijdagmorgen om 10:30 hier in de kerk gehouden. Aansluitend zal om ongeveer 11:45 de begrafenis plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef. We bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Morgenavond is de cursus Gelovenderwijs. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden en 's avonds Bijbelkring. Zaterdag wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. De geplande gemeenteavond van aanstaande donderdag gaat in verband met het overlijden van de heer Van Os niet door. We zullen dat ook op de website publiceren en er wordt een nieuwe gemeenteavond gepland. De dankdagcollecte voor de kerk bracht €2.443 op. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 107, vers 1. Looft, looft de Heer gestadig. Ik noem u het eerste vers van Psalm 107. De kerkenraad wenst u, jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting die is in de naam van de Heere, de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik hoorde net van het overlijden van een broeder hier uit de gemeente. En dan kan je je soms afvragen, als je denkt over de tijdelijkheid van het leven, wat is er blijvend? En daar gaan we over zingen, Psalm 103 in de oude Bijbel, Psalm 103 vers 8 en 9. Vers 8 gaat over die tijdelijkheid van het leven. En vers 9 gaat over iets wat blijft. Over het verbond wat God met Israël sloot. Verbond is eigenlijk de vriendschap die hij aanbood aan Israël en die hij ook aan ons aanbiedt. En dat is iets wat eeuwig blijft. Laten we het samen zingen. Psalm 103, vers 8 en 9. gaan ook vanavond samen met de kerk van alle eeuwen en de kerk van alle plaatsen ons geloof belijden. En we doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart. En als antwoord zingen we Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Als antwoord op de belijdenis Psalm 116, vers 1, 2 en 3. Ik geloof in één God, de Almachtige, Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare dingen, maar ook van alle onzichtbare dingen, engelen, demonen, het zijn schepselen van God. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Hij is geboren, voortgekomen uit de Vader voor alle eeuwen, voordat de tijd er was. Hij was God uit God, licht uit licht. Waarachtig God, uit waarachtig God. Hij is geboren, hij is niet geschapen. Hij is één van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. Dat betekent, hij heeft ook een rol gespeeld bij de schepping. En omwille van ons mensen en omwille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is mens geworden. En hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, hij is begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. En hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal weer komen, maar dan in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal zijn rijk geen einde hebben. We geloven ook in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt en die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En het was de Geest die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof een heilige, algemene, apostolische kerk. We belijden een doop tot vergeving van de zonde. En we verwachten en zien uit naar de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Zullen we samen in gebed tot God gaan? Trouwe, almachtige Vader in hemel, dank u wel voor die psalm die we mochten zingen, voor dat lied wat u aan Israël gegeven hebt. En ook vanwege uw verbond met Israël ook aan ons gegeven heeft. En dank u wel dat we het mogen zingen, dat u zich ontfermt op het gebed, op dit gebed wat we nu uitspreken. Dank u wel dat we mochten zingen dat u groot, genadig en rechtvaardig bent. En Heere God, wilt u ook geven dat we dat ons steeds meer mogen toe-eigenen. Dat we mogen gaan begrijpen wat het inhoudt. Uw grootheid en uw rechtvaardigheid. Maar ook uw genade. En wilt u ons daarvoor uw Heilige Geest geven. Zodat we begrijpen wie u bent. En wilt u alles vergeven wat dat verhindert door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En wilt u ook het verdere verloop van deze eredienst aan u, wilt u dat gebruiken? Wilt u alles zegenen, dat alles ter ere van u mag zijn? Ook als we straks uit de Bijbel gaan lezen, wilt u dan ook dat Bijbelgedeelte gebruiken om iets van uw grootheid te laten zien, iets van uw rechtvaardigheid en ook iets van uw genade? En Heere God, het zijn allemaal dingen die we zelf niet in de hand hebben. We kunnen het aan u opdragen en willen vragen of u het allemaal wilt gebruiken. Ons gezang, ons orgelspel, onze gaven, ook de preek en het Bijbellezen, wilt u met uw Heilige Geest geven dat het levend wordt en dat u de eer krijgt en wij de vreugde. In Jezus' naam alleen. Amen. Ga samen lezen uit het Twee Koningenboek. Twee Koningen. Hoofdstuk 4, een klein gedeelte uit de geschiedenis van Elisa. Elisa is de opvolger van Elia. En ze werken vooral in het Noordenrijk. Israël is inmiddels dan al gesplitst in twee delen. In het noorden heb je dat grote rijk, de tienstammenrijk. En beneden heb je dat, ja, eigenlijk twee stammenrijk, Juda en Benjamin. Maar Benjamin is zo klein dat het meestal niet genoemd wordt. Er wordt gesproken over Juda. En dan komt ook het woord Joden vandaan, is eigenlijk maar één stam. En dan gaat het nog best wel redelijk. Die hebben ook de stad Jeruzalem. En in het Noordenrijk is het echt een chaos eigenlijk. Daar word je heel droevig van. Elia die probeerde dat te keren. En nu is ook Elisa bezig om dat te keren. En dan lezen we vers 38 tot en met 41 van 2 Koningen 4. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerling profeten zaten voor hem. En hij zei tegen zijn knecht: zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerling profeten. En een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot, hoewel ze niet wisten wat het was. En daarna schepte men voor de mannen op om te eten. En het gebeurde nu, toen ze van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden: man gods, de dood is in de pot. En ze konden het niet eten. Maar hij, Elisa, zei: breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: schep het voor de mensen op om te eten. En toen was er niets verkeerds meer in de pot. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Ik weet nog goed dat ik het een tijdje geleden las, gewoon in tijd dat ik gewoon zelf de Bijbel doorlees, om niet om er een preek over te maken, maar gewoon puur om mijn eigen stille tijd te gebruiken voor God. En dat ik dit las en ik dacht, nou, dit is, ik geloof dat de Bijbel het woord van God is en ik geloof dat ook in elk gedeelte dat het ook geïnspireerd is door de Heilige Geest. En ik geloof ook dat elk gedeelte het evangelie bevat, maar wat ik nu hiervan moet maken, heel wonderlijk gedeelte. Daarna ben ik het gaan bestuderen en viel ik eigenlijk van de ene verbazing in de andere verbazing. Zal ik straks in de preek, hoop ik, daar verder op in te gaan. We gaan eerst samen zingen, Psalm 80. Psalm 80 gaat over de geschiedenis van Israël, eigenlijk een terugblik op Israël. We gaan samen zingen vers 6, 7 en 8. Vers 6 beschrijft hoe Israël als een wijnstok is overgeplant uit Egypte in Kanaan. En vers 7 beschrijft hoe die wijnstok ging groeien. Die wijnstok werd een soort wijngaard. Alles bloeide en groeide, alles stond in bloei. Vers 8, wat een ramp. De muren van de wijngaard zijn kapot. Hij bloeit niet meer en iedereen loopt zomaar binnen. Alle vruchten worden geroofd en zelfs everzwijnen en wilde dieren lopen erin rond. En maken de wijnstok, de wijngaard die God heeft geplant, kapot. En is de vraag, hoe is dat toch mogelijk? Psalm 80, vers 6, 7 en 8 als voorbereiding op de preek. Straks na de preek zingen we vers 9, 10 en 11 van dezelfde psalm. Eigenlijk een gebed tot God om die wijngaard, die wijnstok die helemaal in puin ligt, of God die wijngaard weer wil herstellen. Dus straks psalm 80, de laatste drie versen, vers 9, 10 en 11 van psalm 80. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Bent u wel eens op Koninginnedag in Amsterdam geweest? Nou, ik ben er wel in mijn studententijd, ben ik één keer op Koninginnedag in Amsterdam geweest. En dat was de eerste keer en ook gelijk de laatste keer. Gigantische drukte. Treinen helemaal verstopt en dan kom je daar de trein uit en dan één mensenmassa, overal vlaggen. En dan heel veel wurmen en dan kom je daar op Paleis op de Dam. Ja, één grote mensenmassa, overal vlaggen, oranje wimpels, één grote drukte. Nou, stelt u zich eens voor dat u op 30 april daar op het Paleis op de Dam komt, bij het Paleis op de Dam, en dat er niemand is. En dat er geen vlag is te zien, nergens muziek, nergens een steentje, helemaal niks, leegte. En dat je daar rondloopt en dat je denkt, ja, het is toch 30 april en... En dat je langs een prullenbak komt en in die prullenbak zie je daar een hele vieze, helemaal beschimmelde Nederlandse vlag die helemaal vergaan is en stinkt. Ja, wat zou u dan denken als zoiets vreemds u zou overkomen? Ja, dan zou je toch denken, ja, zijn we nou aangevallen door een land of zo? Of bestaat Nederland niet meer? Zijn we opgegaan in de Europese Unie of... Zijn we deel geworden van, wat is hier aan de hand? Nou, dan zou je toch stilgezet worden. Nou, een heel vreemd verhaal, maar ik vertel dit verhaal eigenlijk omdat dit eigenlijk de boodschap is van deze hele, in eerste instantie hele vreemde geschiedenis. Is toch merkwaardig. Wonderlijk eigenlijk, hongersnood en dan profeten, leerlingprofeten die het niet meer zien zitten. En dan komt Elisa, die komt voor ze staan en dan gaan ze soep koken. En dan, ja, dan moet er wat in, dan gaan ze zoeken. Dan vinden ze colloquinte, wel eens van gehoord, colloquinte. Nou weet ik helemaal niks van tuinen, maar ik heb her en der eens gevraagd. Weet u wat colloquinte zijn? Ja, dat is wel heel bekend, het zijn mij niks, misschien u wel. En die gaan in de soep en dan is het niet te eten. En dan komt er een beetje gerstemeel bij en dan is het opeens wel lekker. Wonderlijk verhaal. Nou, ik zei ook, Ik ging met vakantie en ik nam mijn laptop mee en er staan allemaal woordenboeken op. En ik ging gewoon de geschiedenis woord voor woord bekijken in het Hebreeuws. En toen ging er eigenlijk een hele wereld open. Dus dat wil ik eigenlijk vanavond ook doen. Het gewoon eigenlijk vers voor vers bekijken om te proberen dat we een beetje in die geschiedenis kunnen komen. Ik lees ze gewoon voor. Vers 38. Toen Elisa weer in Gilgal kwam. Ja, je leest zo verder, maar eerst even Gilgal. Gaat er bij u al een alarmbel rinkelen? Gilgal, waar denkt u aan? Nou, misschien heeft u wel eens toen 5 mei 1945, toen net de Duitsers waren overwonnen, bevrijdingsdag, heeft u die beelden wel eens gezien van de Dam in Amsterdam. Allemaal dansende mensen die aan het dansen zijn en overal Nederlandse vlaggen en... oranje, tenminste, dat ga ik vanuit, want het is allemaal zwart-wit beelden, maar dat zullen de kleuren zijn geweest en iedereen is blij en iedereen is, nou, we zijn bevrijd. En we gaan weer een bevrijde toekomst tegemoet en wat zijn we blij. Nou, als u het woord Gilgal leest in de Bijbel, moet u eigenlijk daar een beetje aan denken. Want Gilgal was de eerste plek van het beloofde land waar het volk Israël voet aan de grond zette. Ze waren slaaf geweest in Egypte jarenlang. En toen heeft God ze als wijnstok overgeplant. Ja, dat ging ook moeizaam. Ze moesten eerst 40 jaar door de woestijn omdat ze niet luisteren en ze geduld moesten leren. En toen, ja, in Jozua 4 staat dat beschreven. Dan eerst houdt Mozes nog een toespraak. Maar dan, ja, als Mozes weg is, dan gaat de Jordaan gaat open en dan gaan ze dat pad door en dan... Zetten ze voet aan land en dan in Jozua 5 wordt dat beschreven. Ja, dat is gewoon één groot feest. Het verbond wordt opnieuw gesloten. Alle mannen en jongens worden weer besneden. Dat was in de woestijn niet gebeurd al voor 40 jaar. Het verbond wordt opnieuw gesloten. Er wordt paasfeest gevierd, ook feest van het verbond en de bevrijding van Egypte. En ook heel bijzonder dan, tot die tijd heeft God altijd voor ze gezorgd. En hebben ze manna gekregen, dat brood wat uit de lucht viel. En dan hebben ze de eerste oogst daar op die plek. En dan stopt ook de manna, want ja, dan hebben ze voor het eerst de opbrengst van het land, van het beloofde land wat zij zouden krijgen. En dan in Jozua 5, vers 10 zegt God, vandaag, een hele bijzondere dag. Eigenlijk 5 mei, bevrijdingsdag. Vandaag heb ik de ellende van Egypte van jullie afgewenteld. En afgewenteld staat in het Hebreeuws eigenlijk gegilgald. En daarom noemen ze die plek eigenlijk afwenteling. Afwenteling van de ellende, een nieuw begin, verbondsluiting, vernieuwde vriendschap van God. We gaan een nieuw begin maken, God is daar weer met zijn vriendschap. De eerste oogst, paasfeest, besnijdenis, alle ellende is weggegilgald. Deze plek heet Gilgal. Ja, nu is het wel anders, want toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. Nou, eigenlijk staat dat er niet. Er staat, er was dé honger in het land. En dan zult u zeggen, dat is toch niet zo belangrijk of er nou honger was of dé honger. Nou, dat is wel belangrijk, want stel je voor dat je gaat wandelen met iemand. En nou, je loopt daar door het bos en iemand zegt van, hey, het gaat regenen. Ja, ze zeggen, ja, hebben we regen? Ja, dat heb ik eigenlijk niet verwacht. Nee, hebben we regen? Ja, dat is een tegenvaller. Maar als je samen met iemand door het bos loopt en opeens begint het te plensen, en dan zegt die andere, hey, daar hebben we dé regen. Dan zeg je, ja, dé regen, wist je dan dat die zou komen? Ja, ik wist dat dé regen zou komen, die was voorspeld. Ja, maar als je dat wist, dan als dé regen, dan had je dat wel moeten zeggen. Nou, dus het geeft iets aan dat het te verwachten was. Dus Elisa kwam weer in Gilgal en toen hij daar kwam, was er dé hongersnood. De hongersnood? Hadden jullie het dan verwacht? Ja, dat hadden we verwacht. Ja, zeker. Het was voorspeld, ook al door Mozes, ook meerdere keren. Ook de laatste redevoering van Mozes ging daarover. Elia heeft het voorspeld. Als jullie niet trouw zijn aan de vriendschap van God, als jullie niet trouw zijn aan het verbond van God, ja, dan als je niet mijn wetten houdt, want dat is daar de uitdrukking van, hè, van het verbond. Als je mijn vriendschap wegwuift en zegt, het is allemaal niet belangrijk, dan komt het oordeel. En dan komen de vreemde volken, maar vooral komt er hongersnood. Ook in Jozua 5, als ze het land gaan innemen, dan waarschuwt ook nog Jozua zelf ervoor. Pas erop, blijf trouw aan God, want anders komt de hongersnood. En hier staat er eigenlijk, nou daar heb je hem. Die hongersnood die voorspeld was, waar Elia ook steeds over tekeer gaat, weet je nog. Elia ook in het Noordenrijk met koning Agab en Izebel en zegt, nou jongens, jullie luisteren niet naar God. Nou komt de hongersnood 3 jaar lang en dan ruimt die Baal priesters op. En heel indrukwekkend. En dan bidt hij voor dat volk. Hij zegt, ga nu bidden. En dan komt er zo'n wolkje. En dan gaat het regenen. En dan houdt de hongersnood op. Maar ja, dat heeft allemaal geen effect. Want in plaats van dat de mensen nou zeggen, hey, hongersnood. Hey, de hongersnood. Hey, is dat voorspeld dan? Ja, dat is voorspeld. Hey, zou dat misschien aan ons liggen? Zou het kunnen dat wij iets verkeerd doen? Ja, dat zou ik wel kunnen. Weet je wat? Nee, helemaal niet. Als je het boek Koning leest, is eigenlijk 1 drama. Nou ja, hier in Gilgal, ja, toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er de hongersnood die voorspeld was door Mozes in het land. En de leerling profeten zaten voor hem. Ja, die zijn behoorlijk hopeloos. Ja, een volk, ze zitten daar, zijn profeten, midden van een volk wat niet luistert naar de belofte van God en het verbond van God niet gehoorzaamt. En daarom is er nou weer die hongersnood, weer de zoverste die voorspeld was. En er zitten ze nog notabene in Gilgal, de plek waar het allemaal begon, waar ja, het eigenlijk één groot feest zou moeten zijn, waar de ellende afgewenteld werd. En nu zit je midden daar in de ellende. En dan zitten ze eigenlijk allemaal rond Elisa en ze kijken hem heel verwachtingsvol aan. Wat gaat hij doen? Ja, wat gaat hij doen? Elisa, vers 38, laatste gedeelte. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. Ja. Hij zegt, zet de grootste pot op het vuur en kook soep. En ik denk, nou, dat is wel merkwaardig, kook soep. In het Hebreeuws staat er een bepaald woord en ik ging dat opzoeken. Wat is dat dan? Soep koken? Is dat een bepaald soort soep? En toen zag ik dat dat woord eigenlijk alleen maar voorkwam, of bijna alleen maar voorkwam, in het boek Leviticus. En in Leviticus gaat het over het bereiden van de offers. En u zal wel weten, een brandoffer werd echt helemaal geofferd aan God, maar alle andere offers die gebracht werden, dat was altijd de combinatie eigenlijk van het klaarmaken van het eten. En een gedeelte werd geofferd aan God en een ander gedeelte dat werd gegeten door de priesters en door de mensen. En zo was dus eigenlijk een verbinding gemaakt tussen God en de mensen en de priesters. Dat is de gedachte eigenlijk van een offer maken. En als we avondmaal vieren, dan noemen we het ook een offermaaltijd. En eigenlijk in heel Israël, in de Bijbel, dan heeft een offer ook altijd iets te maken met een maaltijd. Denkt u maar het avondmaal van met Jezus, als we dat mogen vieren. Dan denken we het offer van Jezus, maar het is ook een maaltijd met een stukje brood en wijn. En dat verbindt ons dan met elkaar en dat verbindt ons dan ook met God. Eigenlijk gaat Elisa dus een soort offer brengen, een offer gereed maken en... Ja, zelfs moderne mensen hebben daar nog een besef van, dat een maaltijd iets meer is dan alleen maar calorieën tot je toenemen. Ook al eten heel veel mensen voor de televisie, toch is er nog wel een besef dat er iets meer moet zijn met die maaltijd. Denk alleen maar aan het kerstdiner. Ja, dat is ook een soort, ja, bijna een soort offermaaltijd, wat een drama is. Dan komt Tante Mien komt wel naar het kerstdiner en dat is een drama. Of iemand komt weer niet naar het kerstdiner en dat is een drama, hele familie. De families liggen in puin door wat er gebeurt soms met een maaltijd op kerst. En als je denkt, nou, waarom is het nou zo belangrijk? Het is toch gewoon ja, eten met elkaar? Nou, omdat het, ja, het verbindt met elkaar. En het verbindt oorspronkelijk ook tot God. Daarom bidden we ook voor de maaltijd. Omdat we geen varkens zijn. Nee, we denken, dit is iets bijzonders. Het heeft altijd nog iets te maken met die offergedachte. Er werd nooit rauw vlees geofferd, dat deden barbaren, die aten rauw vlees. Maar hier wordt altijd een maaltijd klaargemaakt. Nou, dat is de diepere gedachte wat Elisa gaat doen. Hij gaat dus eigenlijk een offer klaarmaken. Maar ja, wat moet erin? Je kan natuurlijk niet alleen maar gekookt water eten. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep. Soep. Ik ging het woord weer opzoeken in het woordenboek. En het woord soep kon ik eigenlijk helemaal niet vinden. Het stond eigenlijk helemaal onderaan. Meestal betekent het woord, ik lees het maar voor, het betekent trots, ongehoorzaamheid. En de hoofdbetekenis van het woord is ontrouw aan het verbond van God. Aha. Dus dan zie je door die geschiedenis heen wat er eigenlijk gaat gebeuren. Elisa die gaat soep koken. Maar doorheen zie je hem eigenlijk, hij gaat een offer brengen en hij gaat die ontrouw van het volk aan het verbond van God, die trots, die ongehoorzaamheid, gaat hij offeren aan God. Ja, wat wordt er dan precies geofferd en wat gaat er nog in die soep? Er moet natuurlijk wel iets gegeten worden. Nou, daar gaat vers 39 over. En een van hen, een van die leerlingprofeten, ging naar het veld om groente te plukken. Nou, dit staat er in de Herzienestraatvertaling. Als u een andere vertaling meeleest, dan staat daar moeskruid of eetbare planten of kruiden. En ja, het is ook maar de enige keer dat het woord hier vertaald wordt met groente. Alle andere keren wordt het vertaald met licht. Heel eenvoudig, licht. Als God in Genesis 1 zegt, er zij licht, dan staat daar precies dezelfde woord, staat daar dan. Of Psalm 119, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, staat daar precies hetzelfde woord. Het is het licht van God, het is iets wat het leven zin geeft, iets wat goed is, wat van God is. Nou, wat eigenlijk heel hard nodig is daar in Gilgal, want het is daar donker en ellendig, het is weinig licht, het is helemaal donker. Nou, en dan snap je ook wat hij gaat doen. Wat weer de diepere betekenis ervan is. Hij gaat iets vinden om te offeren. En ja, wat is er nog een lichtpuntje te vinden? Hebben we nog iets in Gilgal? Is er nog iets in Israël? Is er nog een lichtpunt wat we kunnen brengen bij dat offer? Is er nog iets moois in al die donkerheid? Nou, hij vindt iets. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken, om te kijken of er nog ergens een lichtpunt was. En hij vond een wilde slingerplant. Een wilde slingerplant. Nou lees ik de herziene Statenvertaling mee en daar staat er zo'n sterretje bij. En als er zo'n sterretje bij staat, wilde slingerplant sterretje, dan moet je even onderaan de bladzijde kijken, want dan staat daar een uitleg. Want de slingerplant, ja, kunnen we niet zoveel mee. Dus kijken, wilde slingerplant. En dan staat er letterlijk een wijnstok van een veld. Aha, dus dat staat er eigenlijk. Een wilde wijnstok. Ah, begrijpt u wat ermee bedoeld wordt? Wilde wijnstok, een wijnrank, dat is het nationale symbool van Israël. Je zou kunnen zeggen, dat is de vlag van Israël, zoals wij die Nederlandse vlag hebben, die drie kleuren, rood, wit, blauw en oranje wimpel. Nou had Israël, ja, die had niet zo'n vlag, die had ook zo'n symbool en dat was de wijnrank. We hebben net gezongen, hè, Psalm 80, Israël, wat is Israël? Nou, dat is die wijnstok die God uitgegraven had uit Egypte en in Kanaan had geplant. Een wijnstok. Denk maar in Jesaja 5, het lied van de wijngaard. Dan wordt Israël vergeleken met een wijngaard. En dan zegt God tegen, bij monden van Jesaja, jullie zijn mijn wijngaard. En ik heb jullie uit Egypte gebracht. En jullie mogen bloeien. En ik heb zelf de muur om jullie heen gemaakt. En ik heb jullie vertroeteld. En nou moeten jullie eigenlijk vruchten gaan doorbrengen. En ik verwacht allemaal mooie druiven. Maar het is een hopeloze situatie. Nou, als je in de tijd van Jezus naar de tempel zou zijn gegaan en je komt bij de ingang van de tempel, dan zitten er niet allemaal Israëlische vlaggen, maar er hangt er boven de ingang van de tempel, hangt daar een hele gouden wijnrank, meters lang, boven de ingang van de tempel. Wijnrank, aha, dat is de gedachte. Dus dan zie je eigenlijk het beeld, wat hier eigenlijk gebeurt. Israël, een wijnstok, verplant uit Egypte in Kanaan. God biedt zijn vriendschap aan, zijn verbond, muur eromheen, geeft allemaal zegen. En dan is de bedoeling, zoals we ook zongen in Psalm 80, dat die wijnstokken, die wijngaard gaat bloeien. Overal mooie wijnstokken, heel grote wijngaard, allemaal druiven eraan, één schoonheid. En nou, hier is nu een heel ander beeld. Het is donker. En die leerlingprofeet gaat naar het veld en die gaat zoeken, moet heel erg zijn best doen. Ja, een wilde wijnstok, ik heb er een gevonden. En zitten de druiven aan, zit er wat aan? Nou, laten we lezen. Vers 39. Hij vond een wilde wijnstok, laten we het dan maar gewoon zeggen toch, ik snap niet waarom ze neerzetten slingerplant. En plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Ja, coloquinten. Ik zei al, het zijn mij niet zoveel. En als je ook de commentaren gaat lezen, dan wordt er heel moe van. Hele artikelen zijn er over volgeschreven. En nou ja, het is een woord dat twee keer voorkomt in de Bijbel. Letterlijk betekent staat er eigenlijk bolvormige vruchten. Nou, en uiteindelijk kwam ik uit bij Rashi. En Rashi is zeg maar de Calvijn van de Joden. Dat is de allerbekendste rabbi, de bekendste Joodse bijbeluitlegger uit de 12e eeuw. En als de Joden de Bijbel lezen en een woord niet weten, dan gaan ze bij Rashi kijken en zeggen ze, nou Rashi, ja dat is de meester, dat is de meester. En het mooie was, Rashi was zelf wijngaardier. Nou, dus ik denk bij mezelf, nou dan volg ik Rashi. Als je Rashi het niet weet, dan kom ik er zelf ook niet uit. Nou, wat zegt Rashi? Hij zegt, het zijn mushrooms in het Engelse commentaar. Letterlijk paddenstoelen. Champignons. Aha. Maar dan is het beeld duidelijk, want wat is een paddenstoel ten diepste? Dat is een schimmel. Een schimmel, eigenlijk een parasiet, een schimmel dat leeft en van dood hout, dood materiaal. Maar dan is het beeld natuurlijk compleet. Je verwacht daar een bloeiende wijngaard te zien met een mooie muur eromheen en allemaal wijnranken en allemaal druiven. En in plaats daarvan zie je één leeg veld. Het is donker en je moet heel erg gaan zoeken. En nou ja, ik vind één wilde wijnstok. En als je dan gaat kijken, zitten de druiven aan. Dan is hij nog beschimmeld ook. Zo dood als een pier. Aha. En het ergste is, die leerlingprofeet heeft niks in de gaten. Nee, die is zo blij als een kind. Hij Hij snijdt ze, hij kwam ervan terug en sneed ze in stukken in de soeppot. Hoewel ze niet wisten wat het was. En daarna schepte men voor de mannen op om te eten. En het gebeurde nu, toen ze van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden. En zeiden, man gods. En ook wel bizar, een man gods, ze waren zelf mannen gods. Maar ze hebben het geen eens in de gaten. Ze zeggen, man gods, Elise, help ons. De dood is in de pot. Ze konden het niet eten. Ja, de dood is in de pot. Het is ook een spreekwoord geworden in Nederland. Een Nederlands spreekwoord. De dood is in de pot. Dat betekent eigenlijk, nou, dat is een hopeloze situatie. Als iets hopeloos is, als een voetbalploeg 20-0 achter staat, en dan vraag je aan de coach, hoe gaat het nou? Zegt hij, het is echt de dood in de pot. Nee, wordt echt helemaal niks meer. Kan nog wat wisselen, maar het is de dood in de pot. Hopeloze situatie. Nou, dat is er aan de hand. En het ergste is, die profeten hebben nog helemaal niks in de gaten ook. Ze gooien schimmel in de soep en er komt helemaal niks uit. En dan roepen ze Elisa erbij. En wat doet Elisa? Het laatste vers. Maar hij zei, breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei, schep het voor de mensen. Dus niet alleen de profeten, voor de mensen. Maar mensen van Israël, voor u, voor mij en voor jou. Schep het voor de mensen op om te eten. En toen was er niets verkeers meer in de pot. Ja, wat gebeurt er precies? Breng dan meel. Nou, meel, ja, we hebben meel, maar in het Hebreeuws, in de taal van de Bijbel, zijn wel 5 woorden die je vertalen met meel. En het woord wat hier gebruikt wordt is gerstemeel, maar dan van de allerslechtste soort. Het werd ook niet gebruikt eigenlijk om brood van te bakken. Daar was het eigenlijk ja, te smerig voor. Ze maakten er alleen gerstekoeken van. Nou, dat type slechte kwaliteit meel vraagt Elisa en dat wordt in de pot gegooid. En als je dan dat uitzoekt, nou, de Joodse uitlegger Maimonides, die zegt, bij de uitleg van de verschillende offers, ook in Leviticus, dan geeft hij een bepaalde regel voor elk offer. En dan zegt hij, naarmate de zonde groter is, dan is de kwaliteit van het offer wat gebracht wordt slechter. Nou, hier hebben we dus een hele slechte kwaliteit meel, gerstemeel van de slechtste kwaliteit. En dat kom je, datzelfde type meel kom je ook tegen in nummerie 5, vers 15, waar een offer gebracht wordt in situaties van overspel. Een van de partners wordt verdacht van overspel, van het verbond wat man en vrouw gesloten hebben. Een daarvan is ontrouw geweest aan het verbond, aan het huwelijk. En dan komen ze bij elkaar en dan moet het uitgezocht worden en dan wordt er dat offer gebracht met dat type meel. Nou, en als we dat vergelijken met onze situatie, dan duidt dus dat offer, dat meel, eigenlijk op een offer wat Elisa brengt en wat wijst op het geestelijk overspel van Israël. God is de bruidegom en Israël is de bruid en Israël loopt al die vreemde goden achterna, is niet trouw aan de vriendschap van God, is niet trouw aan het verbond met God, houdt zijn wetten niet en pleegt eigenlijk overspel, zo wordt het ook genoemd in de Bijbel. Geestelijk overspel. En is het bijzondere, Elisa komt bij dat offer, al die trots, ongehoorzaamheid, ontrouw wordt geofferd en die gooit dat gerstemeel erin, een handjevol, en dan deelt hij het rond. En dan kan iedereen het eten en dan is er niets kwaads meer in de pot. Nou, zo zie je dat die kleine geschiedenis, wat kinderen in de kerk die kunnen dat vanavond zo navertellen, wat er precies gebeurt, eigenlijk een hele diepe betekenis heeft en eigenlijk het evangelie weergeeft. Eerst nog even over Elisa. Elisa, wat betekent Elisa? God redt. Wat betekent Jezus? De Heere redt. Elisa en Jezus hebben allebei een voorloper. Jezus Johannes de Doper, die wordt Elia genoemd. En Elisa heeft Elia als voorloper. En je ziet eigenlijk de boodschap die Elisa brengt en die later ook Jezus aan ons gaat brengen. Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Ze maken hun naam waar. God redt. De Heere redt. En die profeten, die doen niets, die kunnen het niks, die weten het ook niet, die zien het ook niet, die maken zelfs nog een fout. Maar eigenlijk laat Elisa zien in deze geschiedenis, en je ziet als het ware de Heer Jezus al er doorheen komen. Die zegt, als de situatie hopeloos is, als de dood in de pot is, als het verbond met God vergeten is, als de beloften van God niet worden waargemaakt en eigenlijk alles een mooie wijngaard zou moeten zijn, maar het is één leeg veld geworden met één wilde wijnstok. En als je het nog goed kijkt, is hij beschimmeld ook. En je ziet het eigenlijk niet meer zitten, dan is er altijd hoop. Breng het bij God. Offer het aan God, beleid je ontrouw en dan maakt Hij het goed. Want God stopt niet met zijn vriendschap. God stopt niet met zijn verbond, zijn beloften liggen er nog. En als Israël wegloopt, dan wil dat niet zeggen dat God ook wegloopt. Hij biedt zijn vriendschap aan, hij bood zijn vriendschap aan en hij blijft dat aanbieden. En een offer. Een offer met dat beetje meel, met al die ontrouw, kan alles goed maken. En dan kan het opnieuw bevrijdingsdag worden. Heel actueel, hè? Ook als je kijkt naar Nederland. Nederland was eerst ook een land eigenlijk overdekt met kerktorens die bloeiden. En nu, het wordt een leeg veld. En hoe is het met het geestelijk leven van de Nederlandse kerk? Nou, gelukkig zijn hier een ochtend. Dan zie ik nog heel veel mensen. Giezenburg gelukkig ook nog, maar zoveel gebieden, een handjevol nog maar. Of kerksluitingen, je kan er helemaal droevig van worden. En ook gewoon heel, nou, hoe is het met uw eigenlijk eigen persoonlijk leven? Hoe is het met het verbond tussen u en God? Is het bij u ook Gilgal geworden? Dat u zegt, ik heb Jezus leren kennen en ik was er blij mee. En hij heeft de ellende van mij afgewenteld, hij heeft me vergeven. En bent u toen verder gaan groeien met in uw leven, met het geloof? Is het Gilgal, is het bevrijdingsdag gebleven? Onderhoudt u ook uw vriendschap met Jezus? Gaat u hem steeds meer vertrouwen? Of zegt u eigenlijk ook van ja, als ik eigenlijk heel eerlijk ben, dan is mijn leven een beetje verwilderd. En als ik heel goed zoek, dan vind ik nog ergens een wilde wijnrank. Maar als ik heel eerlijk ben, is hij nog beschimmeld ook. Dan is de boodschap vanavond. De boodschap van Elisa. De situatie is nooit hopeloos. Zoek het bij de man Gods. Kijk naar het voorbeeld van Elisa en kijk naar Jezus. Want als het zo is, ook voor de kerk van Nederland en ook voor uw eigen persoonlijk leven, dan zegt Jezus tegen u, de situatie is nooit hopeloos. Ik heb een offer. Een offer dat ik zelf gebracht heb met mijn eigen leven. En dat maakt dat alles weer goed kan worden. En als jij wegloopt en als u wegloopt, dan wil niet zeggen dat ik wegloop, dat offer blijft staan en dat is genoeg om alles te zuiveren. Vanavond is Jezus ook in ons midden. En hij is hier nog steeds om mensen te redden, om levens te zuiveren en om verbonden te vernieuwen. Hij wil het ook vanavond bij jou en bij u doen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Een trouwe Vader, getrouwe Herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons uw liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Dank u wel voor uw verbond, voor uw genade, voor uw trouw. En dank u wel als wij u de rug toekeren dat u dat niet bij ons doet. En dat als wij alles laten beschimmelen, u daar blijft met uw uitgestoken hand. Om alles te zuiveren, om alles weer nieuw te maken. Dank u wel voor dat evangelie. En zo bidden we voor zuivering en vernieuwing. Voor de verwijdering van de dood in de pot. We bidden dat voor ons eigen leven. We bidden u dat voor de kerk hier in Ochten. Uw kerk in Nederland. Uw kerk wereldwijd. Wilt u komen en uw verbond herstellen. We bidden u ook voor de zieken in ons midden. De mensen, en voor de mensen die het moeilijk hebben momenteel. We bidden u voor degenen die iemand hebben verloren, die rouwen. Wilt u kracht en herstel en troost geven. We bidden u voor Nederland, ons land. We bidden u voor uw volk Israël. En we bidden u voor uw wereld. Wilt u zich over ons en hen ontfermen. In Jezus' naam alleen. Amen. Dan worden uw gaven ingezameld. En dan zingen we Psalm 107, het 19e en 22e vers. Psalm 107, vers 19 en vers 22 als slotlied. mogen we weer van hier gaan levend in zijn verbond en onder zijn hoede en zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.